Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat aflevering. Ja, ik mag het eindelijk zeggen. Week hebben we afgeteld, hè? Aflevering 300. Het is zover, Hans.
Ja, inderdaad, daar zijn we. Daar zijn we met onze jubileumaflevering. Dus dat vind ik toch wel. Ja, is een mijlpaal, hè?
Nou, het is toch wel een mijlpaal. Ik zat eventjes te kijken. 2019 begonnen met de podcast. Dus zo lang gaan we al terug. En jij kwam er. Nou, ruim voor de helft al bij. Dus ook wij gaan echt al, wat is het, een jaartje of drie volgens mij al terug met de podcast. Misschien zelfs
Ja.
langer. Maar die 300ste, ja, dat is toch wel een dingetje. En dat
Ik
laten
vind
we
het ook, ik
natuurlijk.
vind het ook. Want ook als je kijkt hoe het geëvolueerd is, want destijds zijn jullie eigenlijk begonnen met de podcast met ja, 20 minuten gewoon snel wat nieuws en wat leuke topics mee
Ja.
door te nemen. Ondertussen zijn we wel geëvolueerd naar een leuke Holland-België van ja, pakweg gemiddeld een uur lang, hè.
Nou, het
Tenzij
is
dat
wel
we het kort
grappig.
proberen te houden, dan is het een uur 20.
Nou, het is wel grappig dat je het zegt. Want, en we moeten zeker nu niet te lang over onszelf gaan lullen hoor. Want zo interessant is het ook weer niet. Maar ik was het eigenlijk bijna vergeten. Want ik zat dus voor de grap eens even wat afleveringen van nou ja, de beginperiode terug te luisteren. En toen hadden we inderdaad als format bedacht. We gaan in maximaal 20 minuten pakken we nou, 3 tot 4 nieuwsitems van de site. En die gaan we dan voorzien van een persoonlijke mening, omdat je natuurlijk op de website objectief probeert te schrijven over, nou ja, gebeurtenissen, wedstrijden, uitslagen, noem maar op. Maar het leek ons best wel leuk om daar iets meer een persoonlijke touch aan te geven in die podcast. Maar we kwamen er eigenlijk al vrij snel achter dat 20 minuten is best wel kort. En zeker als je op je praatstoel zit, dan gaat, weet je, dat vliegt zo voorbij. En jij zegt het net ook al, wij hebben al moeite om onder het uur te blijven tegenwoordig. Maar als je dan gedurende die jaren wat afleveringen pakt, dan is er echt heel veel veranderd. Goed voorbeeld daarvan is natuurlijk ook de tune, hè, Hans, want die zit ook lekker in het hoofd altijd.
Ja. Ja, want dat
Jij was
was
niet
toen.
gelijk in, hè?
Nee. Want toen ik erbij kwam en er meer en meer Belgen begonnen te luisteren, kreeg ik dat wel eens op opmerking van, ja, wat is de link met triathlon met die tune? Dus we hebben er toen nog over gedacht van, gaan we iets anders doen? Maar uiteindelijk is dat, ja, ondertussen zo vertrouwd geworden. Ja, ik zit hem ook elke keer gewoon mee te neurien, hoor. Dus dat,
Ja,
nee,
ja,
die
ja.
blijft gewoon, punt. Ja.
Ik moet wel zeggen, Hans, als je het dan toch daarover hebt. Ik weet niet of jij blijft. Ik weet niet of jij aflevering 301 gaat halen. Want vorige week, Hans, ben jij weer vergeten te knippen,
Ja, ook dat is dan de
hè?
Triathlon Praat podcast. Zelfs na 300 aflevering krijg je waar voor je geld. Dus ze zeggen, je krijgt een gratis podcast. Maar wij knippen nauwelijks. Heel af en toe gebeurt dat als er iets technisch fout gaat. En in de vorige aflevering ja, zaten we gewoon eigenlijk op elkaar te wachten. Van wie gaat het volgende stuk inspreken. En ik zat eigenlijk vooral op Tim te wachten.
Nou ja, het
En
internet
hij op
viel
mij.
even weg.
Dus,
Daar kwam het door.
ja, ik denk
Het internet viel weg.
dat het was. En ik was dat stuk vergeten eruit te halen. Dus je hoort ons op een gegeven moment zeggen van, zullen we dat stukje eruit knippen? En ja, oké, en waar gaan we verder daar? Dus dan krijg je mensen een keer zicht achter de schermen hoe het eraan toe gaat. Maar ik zeg het, ja, soms dan vergeten we dat stukje eruit te knippen en dan krijg je dat gewoon mee. Dus dan heb je gewoon een postproductiestukje wat redelijk uniek is. Dus voilà.
Ja. Hans, uniek dus. 300 afleveringen. We kijken terug op wat dat betreft al een hele toch wel rijke historie aan Triathlon Praat podcast afleveringen. Maar als we het dan breder trekken, Hans, want dit jaar is ook voor Triathlon in het algemeen een heel bijzonder jaar. Gaat nog veel langer terug. En het leek ons daarom, jij kondigde het volgens mij al 2 weken geleden aan. Juist in deze aflevering wilden we hem heel graag eventjes uitnodigen. Jij zegt het altijd, hè? De OG van
Ja.
Triathlon, de bedenker, de maker van Triathlon eigenlijk daarmee, Jim de Sitter. En ja, hij is bij ons, hè, Hans?
Ja,
Hij
hè?
is er
Ja, toch,
inderdaad.
hè?
Ja,
Kijk,
voilà.
daar
Hij is
is
er
hij hoor.
inderdaad, absoluut, absoluut. Ik kom Team België een beetje ja, ondersteunen nu. Om toch een beetje tegendruk te geven aan Team Nederland, hè?
Ja, dat snap ik. Dat is nodig, hè, Jim, of niet?
Af en toe wel.
Hey Jim, ik ga hem gewoon even gelijk bij jou aftrappen. Belgen zijn misschien iets meer bekend met jouw verleden dan wij Nederlanders. Maar jij bent dus inderdaad de grote man die nou, inmiddels heel lang terug Triathlon bedacht. En dan brandt er eigenlijk één vraag op mijn lippen: van waar Triathlon? Waarom, hoe ben je ooit op het idee gekomen om Triathlon te starten?
Ja, hoe is dat gekomen? Ik ben zelf met triathlon begonnen als echt ja, pure recreant amateur in 2001. Dus dan gaan we al ja, toch wel 24 jaar terug. En begin jaren van internet. Ik was een beetje verdwaald. Ik kwam met triatlon begonnen. Ik had dat op televisie gezien. Ik vond dat een heel fantastische sport. Maar ik vond heel weinig van hoe begin je eraan? Wat doe je? Wat heb je nodig? Ja, zwemmen, fietsen, lopen. Dus je hebt een fiets nodig, je hebt loopschoenen nodig. Maar bijvoorbeeld een heel praktische vraag die ik had. Hè, mijn allereerste triatlon was de Sterathlon in 2001. Waar ik dit jaar trouwens toevallig terug heb meegedaan. Ja, wat draag je tijdens het zwemmen? Want je moet daarna direct een transitie doen naar fietsen. Hoe gebeurt dat? Want ik heb toen die eerste wedstrijd gedaan met een gewone wielerbroek. En ik kan u
Ja.
verzekeren, dat hele dikke zeemvel dat daarin zit, dat absorbeert, ik denk, 1 liter water. Dus ik voelde mij bijna een baby met een volle pamper aan. Volle luier voor de Nederlanders. En ja, hoe doe je dat? Wat heb je nodig? En toen heb ik nog een e-mail gestuurd naar Benny van Steelandzaliger. Van, Benny, oké, ik weet dat je een duatleet bent, maar hoe doe je dat? Wat dragen jullie zo van outfits? Dus ik was eigenlijk op zoek naar informatie. Hoe train je? Welke voeding moet je nemen? En ja, 2001, er was eigenlijk, laten we zeggen, niks op internet. Dus ik ben dan ja, gedurende jaren zelf op zoek geweest van, ja, hoe werken die dingen, hoe gaat dat? En ja, ik ben al sinds 1995 professioneel IT'er. Dus dan ben ik
En
beginnen denken van,
professioneel IT'er en fulltime nerd, hè, Jim.
Sowieso, sowieso. Ja, absoluut. Ik reken mezelf tot een uber-nerds. En ja, dus ik ben ideeën beginnen verzamelen, informatie beginnen verzamelen. En dan in 2005 was de tijd rijp dat ik voldoende informatie had. En had ik zoiets van, ja, ik wil dit ook gaan delen met de rest van de wereld. En dan heb ik dus mijn eerste website gebouwd. Ik denk ergens dat ik eind juli er misschien mee begonnen ben. Dat in september het framework klaar was. En zo mid-september heb ik zo wat testartikeltjes beginnen online zetten, zodanig dat ik zeker klaar was tegen begin oktober, omdat dan de Ironman van Kona de agenda stond.
Maar in
Dus
die
dat was eigenlijk
tijd,
het idee van. Ja, zeg
ja,
maar.
ik wilde zeggen, in die tijd, Jim, was het al best wel bijzonder om zelf een website te maken, toch? Dat was wel echt wel een beetje pionier eigenlijk.
Ja, je moest een nerd zijn, absoluut.
Ja, maar voor de mensen die zich daar een beetje een beeld proberen bij te vormen, dat was echt alles zelf uitzoeken ook, denk ik dan, hè?
Ja, klopt, klopt. Ik was ook een van de eerste en nu, ja, enkele jaren later is dan het concept blog naar boven gekomen. Maar ik had al van begin jaren 2000 had ik een persoonlijke webpagina waar ik dan mijn allereerste stapjes in triatlon. Ik had zo een pagina gemaakt met mijn resultaten. Ik had, ja, dan schreef ik een klein verslagje van, ah, ik heb die wedstrijd gedaan, ik ben dat tegengekomen of die ervaring gehad en zo. Dus ik was al een beetje zo ja, de voorloper van het bloggen. Dus ja, ik zeg het, ik zit al sinds 1995 als ICT'er te werken. Dus computers zijn me, en internet is me niet helemaal vreemd. Maar dus ja, er was in 2005 niks. Gewoon
En
niks.
was je in die tijd dan, want op een gegeven moment komt triathlon dan online in 2005. Is natuurlijk totaal onvergelijkbaar met hoe het nu is. Maar was jij in die tijd, want kijk, als ik dan even naar de tijd van nu kijk, Hans en ik, en dat geldt natuurlijk voor iedereen die websites runnen, je bent heel erg bezig met lezersaantallen, hoeveel kliks heb je, hoeveel wordt er op de website doorgeklikt, nou ja, noem maar op. We zien ook de afgelopen 2, 3 jaar, kan je echt wel spreken van een explosieve groei eigenlijk. Was jij in die beginfase dan ook gelijk die cijfers aan het monitoren, of had je zoiets van, nou, ik zet gewoon wat artikels online, wat blogs, en ik zie het wel, of was je daar heel
Nee, ik was
bewust
er
mee
echt wel mee
bezig?
bezig. Ik was er echt wel
Oké.
mee
Okay.
bezig. Ja. En die eerste, ja, uiteraard, de dag nadat die website gepubliceerd is, heb je geen bezoekers, uiteraard.
Nee.
Maar ik had wel een kennissenkring. Dus ik heb die allemaal een mailtje gestuurd van, hey, hallo, ik weet dat jullie ook met triatlon bezig zijn. Ik heb een website gemaakt, kom gerust eens kijken.
Ja.
En het was dan ook, ja, de key was eigenlijk wel van, ik probeerde ja, eigenlijk wel dagelijks iets te posten. Of toch zo vaak mogelijk, omdat ik wist ook wel van één artikel, dat heeft een bepaalde ja, piekperiode dat dat gelezen wordt, maar dan sterft dat helemaal uit. Dus als je niet constant met die content bezig bent, dan, ja, dan valt het een beetje stil. Dus ik heb echt wel getracht de eerste jaren om heel veel, of zoveel mogelijk te schrijven. Ja.
En waren dat dan artikels vooral over nou ja, wat jij zegt en wat je net al aanhaalde van, nou ja, dit heb ik nodig voor het zwemmen, dit kun je gebruiken bij het fietsen? Of ging je ook al heel snel over op, nou ja, wat we nu dan heel veel doen, wedstrijdverslagen, interviews wellicht?
Heel snel, ja. Ja, dus ik had een aantal artikels voorbereid. Onder andere, het is een aantal keer in de podcast ook al aangehaald, die formule van Carvonen, die nog altijd het meest gelezen artikel ooit op de website is, dacht ik. Was. Of,
Ja, een
ja.
menstruerende Emma Pellent heeft de formule van Carvonen naar de tweede plaats
Daar kan ik niet
verwezen.
tegenop. Daar kan ik echt niet tegenop. Nee, inderdaad.
Maar zo zie je wel dat dat ook een thema was. Maar die formule van Carvonen is heel lang inderdaad het belangrijkste artikel geweest. En ik heb me ook altijd afgevraagd van hoe komt dat eigenlijk? Ik denk dat jij een van de eerste was, Jim, die daarover geschreven heeft. En dat het daarom altijd bij de zoekresultaten over formule van Carvonen altijd heel hoog stond. En dat mensen het daardoor gingen bekijken, denk ik.
Ja, en begin jaren 2000 was dat ook de wetenschappelijke formule. Ondertussen is de technologie en de wetenschap achter trainingsleer en dat soort dingen wel geëvolueerd. Met betere meettechnieken en, ik zeg maar iets, lactaattest. Ja, begin jaren 2000, het bestond wel, maar enkel voor de elite, denk ik. Dus ja, Carvonen was een van de toegankelijke formules. Nu, ik weet niet meer exact waar ik het gevonden had, maar er was toen wel een website en er stonden heel veel artikels op. Die is kort na 2005, of zelfs nog net ervoor, is die offline gegaan. Ik denk dat Polar ervoor iets tussen zat, dat Polar ermee te maken had. Maar die website is verdwenen. Ik had gelukkig wel een aantal screenshots. Ah ja, screenshots was toen met een printer en papier, weet je nog. Screenshots genomen en een aantal van die artikels, ik heb ze niet letterlijk gekopieerd natuurlijk, maar ik heb er wel een deel van mijn mosterd gehaald. Dus dat was zo, op die moment was dat eigenlijk de wetenschappelijke benadering, of het meest wetenschappelijk dat ik kon vinden op dat moment. En dat heb ik dan wel gebruikt om mijn eigen artikels online te plaatsen. Maar ook hetgeen dat jij vraagt, Tim, ik denk zelfs voor die eerste... Ja, die eerste editie van Kona, nadat de website live gegaan is, heb ik toen ook al de Belgen opgezocht. En een aantal van die Belgen effectief, ik denk pas na de wedstrijd geïnterviewd, niet meer voor de wedstrijd.
Ja, ik herinner me nog van die periode, Jim. Ik moet eens terugkijken in de artikels die nog altijd online staan, overigens. Maar ook voor Kona had hij al wat spotters ter plaatse in Hawaii. Die dan meegaven van, ik denk, was dat niet het jaar dat Bert Chamar gevallen was of zoiets? En dat het daar rondging van, ja, gaat hij wel starten en dergelijke. Dus er waren toen al wat mannen, ik denk ook vanuit de tricoachgroep een beetje, die in Hawaii zaten en die jou informatie gaven. Dat waren eigenlijk de eerste spotters, Tim.
Ja, ik wou net zeggen, maar het is wel grappig om te zien dat er dus nou ja, heel veel veranderd is, maar tegelijkertijd toch ook wel heel veel hetzelfde is gebleven. Want hoe reageerden die atleten in die begintijd op jou, Jim? Want dan, ja, nou ja, ik herhaalde maar even jouw woorden, een supernerd die zelf een website bouwt, die gaat dan ook ineens dus atleten benaderen om interviews mee te doen, wat misschien niet heel gebruikelijk was in die tijd nog, of in ieder geval niet in de triathlonwereld. Kreeg je dan meteen leuke reacties of was het ook wel een beetje van, ja, wat is dit nou?
Ja, vooral leuke reacties toch wel, ja. Ja. Nu, ik was zelf actief in de triathlonsport. Die periode deed ik 15 wedstrijden per jaar of zo. Dus ik was ook wel elk weekend ergens ten velde. Dus je leert zowel wat mensen kennen. Ik zat ook in de club WTT in het Waasland. Dus ook daar, een club van toen, ik denk, 50, 60 atleten, actief atleten. Dus... Het was ook niet dat ik totaal buitenstaander was of totaal onbekend was. Ik was ook maar... Ik ben nooit een goede atleet geweest. Ik heb gedaan wat ik kon, maar ik was absoluut niet het vermelden waard. Maar ik was wel actief. Ik was ook, ik zeg het, 15 keer per jaar was ik actief in een actief op een wedstrijd. Ik ging wekelijks naar zoveel mogelijk clubtrainingen. Dus ik was ook niet totaal onbekend.
Ja, snap ik.
En hij deed zelfs mee aan agegroepwedstrijden op WK's en dergelijke. Want wij hebben elkaar eigenlijk echt leren kennen. Daarvoor kenden we elkaar al, want ik was speaker en dan kwam ik Jim wel eens tegen. Maar ik was ook speaker op de WK Long Distance Triathlon in Fredericia in Denemarken.
2005.
2005. En toen veel gepraat met Jim. En die zei mij toen van, ik ben bezig aan een website over triathlon. Dus ik ben dat ook wel meteen blijven beginnen volgen. Want wij hadden toen, ik schreef toen voor... voor de website van Triathlon Vlaanderen. Maar dat ging dan vooral over de echt grote internationale competities. En er was nog een cycling forum waar we met een aantal early adopters zeg maar, actief waren. Zoals een Benny van Steeland en een Thierry Verbinnen en dergelijke. Dat was zo een kleine community van een man of 15, 20 die daar actief was. Maar dat was het dan ook. Dus toen Jim inderdaad kwam met Triathlon, dat was wel ja, een openbaring. Al moet ik wel zeggen, ondertussen als ik terugkijk naar die eerste jaren, dat Jim het wel iets gemakkelijker had dan wij. Tim, hij moest de informatie wel wat verder gaan zoeken. Maar een gemiddeld wedstrijdverslag was toch wel, denk ik, zeker anderhalve paragraaf groot, hè Jim?
Ja, toch wel. Toch wel. Er is nooit een groot schrijver aan mij verloren gegaan. Nou, trouwens, over dat wereldkampioenschap in Fredericia 2005 heb ik nog een heel fantastische herinnering. Dus Hans was daar als speaker, zoals hij al zei. En ja, uiteraard in het Engels. En plots hoor je dan ineens, this and that. En oh, en daar hebben we Jim de Sitter. En dat was iets van, oh, wow, crazy. Ja, ik heb het zelfs nog op video staan, dat fragmentje, ergens.
Vanaf wanneer begon je te merken, Jim, dat er serieuze potentie zat in triathlon? Vanaf wanneer zag je de bezoekersaantallen bijvoorbeeld ineens stijgen?
Ik denk zelfs die eerste Kona die ik ja, met heel korte paragraafjes verslaan heb, dat waren er toch al aan 500, 600 bezoekers per dag. Okay. Dus dat ging eigenlijk wel heel, heel snel.
Ja, en dat waren allemaal Belgen natuurlijk. Of zaten er ook al Nederlanders op de site te kijken?
Goh, zover heb ik nooit de analyses gedaan. Ja, Google Analytics bestond niet in 2005. Dus dat was eigenlijk meer iets van de website zelf waar dan trackers in zaten. Ja, technologisch zaten we natuurlijk ook 20 jaar vroeger dan waar we nu zitten.
Hoe kijk je nu naar triathlon? Want het is jouw kindje wat dat betreft.
Sowieso.
Ja, nee, dat is logisch. Maar ja, er staan nu natuurlijk wel andere mensen aan het roer. Ik weet van jou dat je nog heel groot fan van de sport bent. Je doet ook nog andere dingen binnen de sport. En je volgt de sites. Hoe kijk je nu naar de website en alles wat daarop gebeurt?
Ik ga heel eerlijk zijn. Ik kijk hem niet meer dagelijks.
Hans,
de aflevering.
Oh. Ja, ja.
Ja, nee, ik heb een heel druk leven, maar ik volg het wel ook op de socials en zo. Ik ben een enorm... Tegenwoordig heeft elke computer of elke smartphone heeft een dark mode. Mijn sites hebben altijd in dark mode gestaan. Toen kreeg ik de commentaar van waarom een donkere achtergrond en lichte letters. Ook daar was ik waarschijnlijk een beetje pionier in. Dus ik ben niet zo heel fan van de light mode. Maar de content is uiteraard ja, zeer professioneel geworden. Tim, sorry, maar ik volg de .nl ook net iets minder.
Tuurlijk, snap ik.
Ja, ik heb ook veel minder binding met de Nederlandse atleten. Ik ken ze ook veel minder goed dan de Vlaamse atleten of de Belgische atleten. Maar jij merkt, ja, die content is veel beter geschreven dan in mijn tijd.
Ja. Mis je het wel eens, Jim?
Ja en nee. Ik ben ook met een reden gestopt.
Dat kunnen we misschien straks hebben. Voor mensen die het niet weten, wanneer ben jij gestopt?
Echt officieel gestopt? Hans, wanneer hebben we de transfer gedaan? Ik denk 2012
of 14. Ik weet, ik ben er ja, 12, volledig professioneel mee gegaan in 2014. Dus we hebben een zelfstandige statuut aangevraagd. Maar ik denk dat we in transitie zijn gegaan zo ergens 2012. Omdat ik ben erbij gekomen in 2007 als redacteur. Ja, dus toen hielp ik eigenlijk Jim met maken van artikels. Jim is op een gegeven moment ook zijn passie gaan volgen wat betreft fotografie. Ja. Hij was dus heel vaak met fototoestel te vinden. Dan waren we heel complementair. Dan schreef ik een artikel en had Jim daar de foto's bij. En we hadden links en rechts nog wel wat mensen die voor de site schreven. Vaak freelancers die dat ook uit goodwill deden, zeg maar. Dus dat was eigenlijk wel een toffe periode waar je overal en ergens je nieuws vandaan haalde. Dus ik denk inderdaad zoiets, die periode. Het is alleszins vanaf 2014 dat ik de site een makeover heb gegeven en dat die eigenlijk in de vorm is gekomen zoals die nu is. Dus echt meer een nieuw site met zo'n slider bovenaan en dergelijke en de socials ermee geïntegreerd en dat soort zaken. Want toen ben ik ook overgeschakeld naar WordPress. In de tijd van Jim was het nog met Joomla, dacht ik.
Ja. Ja, Joomla. klopt.
Ja, dus echt, wat dat betreft verandert er dan heel veel zonder dat je het op dat moment eigenlijk door hebt. Hè? Als je dan nu terugkijkt in de jaren, is er echt veel veranderd. Wat was voor jou dan het moment, Jim, om te zeggen van, nou ja, ik ga inderdaad het stokje overgeven aan, in dit geval, Hans?
Ja, dus in 2006, in de voorbereiding voor mijn Ironman Engeland, Sherborne, kreeg ik plots een heel felle pijnschut in mijn knie. Maar toch blijven doortrainen, Ironman nog volledig uitgedaan. En na de wedstrijd, ja, uiteindelijk toch naar de dokter gegaan, naar het ziekenhuis gestuurd voor scans en foto's. En toen kwam de ja, toch wel heel zware diagnose van, het is gedaan. Dus de knieën zijn helemaal kapot. Voor jou stopt het verhaal van triathlon hier. Dus ik mocht niet meer lopen, sinds 2006. Dus mijn eerste reactie was zo van, oké, dan focus ik mij volledig op triathlon.be. Maar na een tijd, ja, dat deed toch wel hartpijn. Je bent aanwezig op die wedstrijden, foto's maken, je ziet al die atleten in volle voorbereiding. En ja, ik mocht niet meer meedoen.
Ja, je staat letterlijk en figuurlijk langs de kant dan, ja.
Ja, en ik heb er wel... Ik vond het langs de kant ook heel fijn om er nog altijd bij betrokken te zijn. Maar toch, ja, toch was dat heel, heel moeilijk. En dan, ja, 2008, januari, in januari 2008 is mijn zoon geboren. Dus dan ja, had ik daar ook wel iets meer om handen. En dan ja, begint stilletjes aan, ja, de gezinssituatie verandert. Zelf niet meer kunnen aan je favoriete sport, kunnen beoefenen.
Ja.
En dan, ja, ik ben ook... Ja, toch wel heel vaak, of heel gevoelig voor negatieve commentaar. Dus er mogen 100 mensen mij een schouderklopje geven, maar als er één iemand negatief doet, dan hakt dat heel hard op mij in. En ik denk dat Hans dat ook al gemerkt, of zelfs in de podcast gezegd heeft, van, hey, dan schrijf je 15 artikels op maandag, en dan krijg je direct een mail van, ja, maar je hebt van mij geen artikel geschreven.
Ja.
Ja.
Of, herkenbaar. Ja.
Is er 1000 foto's online en van mij net niet. en ja, dan heb ik wel 1000 mensen gelukkig gemaakt, maar dan voel ik mij slecht omdat ik die ene atleet net niet op de foto heb gehad. En er was zo op een bepaald moment een opstapeling van, ja, dus dan die ja, ik kan zelf niet meer sporten, ik moet dan langs de kant staan en ja, die hartzeer dat erbij te pas kwam. Een drukkere situatie thuis met dan een jong zoontje. En dan af en toe negatieve reacties. En zo begon dat stilletjes aan altijd zwaarder en zwaarder te worden. En op een bepaald moment heb ik ook tegen Hans gezegd, zeg kijk, ik overweeg om te stoppen. Nee, ik ga stoppen. Dus ofwel zoeken we een manier om het toch te laten doorleven, ofwel trek ik gewoon de stekker eruit. Dat waren de twee mogelijkheden. En gelukkig, daar ben ik nu absoluut heel gelukkig voor, Dat Hans toen die beslissing gemaakt heeft van, kijk, ik ga het overnemen.
Was dat voor jou gelijk duidelijk, Hans, of heb je getwijfeld?
Ik wou er wel mee doorgaan, omdat dit was alles wat er was in België. Eigenlijk nog altijd,
nog steeds. Hè,
want we zijn het enige echte grote triathlon-medium. Er zijn ondertussen wel andere varianten gekomen in andere sporten. Hè, bijvoorbeeld een Adni, een atletieknieuws.be, die het supergoed doen in de atletiek, die daar nu eigenlijk ook wel het leidinggevend medium zijn geworden. Soms zelfs krachtiger dan de traditionele media. Ik denk dat wij die rol nu ook wel wat vervullen in Nederland en in België. Ik denk in Nederland zelfs iets meer, Tim, omdat daar de traditionele media wel heel erg zeldzaam over, of heel erg zelden over triathlon schrijft. Bij ons merk ik heel veel dat de grote kranten en het tv en dergelijke heel veel bij ons komen halen. En dan denk ik van, ja, weet je, dat zie ik ook een beetje als de missie daarin. Maar het is wel herkenbaar wat Jim vertelt. Je doet dat uit een goodwill. De budgetten die blijven beperkt, want we zijn een klein landje en het is een niet al te grote sport. Dus alle moeite en inzet die je daarin steekt, als je dat dan economisch gaat afwegen tegenover elkaar, zou je soms ook denken van, goh, ik had beter basketbal.be of zoiets gestart, hè. wijze van spreken. Dus ja, af en toe zijn dat wel wat moeilijke momenten, maar op dat moment had ik er wel nog altijd wel heel veel goesting in om hiermee mee door te gaan. En uiteindelijk, want ik heb het er de laatste weken nog met een paar vrienden ook over gehad, als ik bekijk van waar triathlon Jim en mij gebracht heeft, ik bedoel, wij zijn op kosten van onze website, van ons medium, al een aantal keer op Hawaii geraakt, waar andere mensen van dromen, wat een grote doel is. Dat is ondertussen voor mij zoiets wat heel doodgewoon is. Ik ben op EK's en WK's geweest. En je mag dat van op de eerste rij meemaken. Je zit daar in de persruimte, je bent geaccrediteerd journalist. Dat is niet iedereen gegeven. Dus dat maakt het ook wel dat het toch nog altijd iets heel speciaals blijft. En ik denk dat Jim dat ook nog altijd heeft. En dat zorgt ook wel voor een bepaalde trots op wat we doen. En ook zeker trots op hetgeen wat Jim gedaan heeft. En ik vind het fantastisch dat hij nog altijd bezig is met finishfoto.be, waardoor hij terug wel veel meer mee in de sport zit en ons vaak ook heel mooie foto's levert. Zo.
Betaalt hij daar naar voorhand? Anders moet je de tarievenkaart even doorsturen. Hè,
dat, dat is een mooie ruildeal, want Finishfoto is bij ons partner in ruil voor redelijk wat foto's van wedstrijden waar Jim staat. Dus dat komt mooi overeen. Dat is vestzakbroekzak, op zo'n Hollands gezegd.
Nou, en los daarvan, kijk inderdaad vooral eens even naar die foto's, want Jim stuurt ook triathlon.nl regelmatig, maar af en toe prachtige finishfoto's, dus echt de moeite waard om dat eens even te checken. Hans, dan heel veel iets specifieker ook nog op jou, want jij neemt het dan in 2012 of 2014 over. Wat heb jij nou de afgelopen jaren, het is al bijna ruim 10 jaar, wat heb jij nou zien veranderen?
Goh, we zijn iets meer richting het nieuws brengen geëvolueerd. En wat minder naar wat vroeger ook wel tips en tricks was. Die zijn we wel blijven behouden. Maar af en toe ook wel hele toffe resultaten. Kilian, een van onze medewerkers, ook IT'er overigens, die werkt ook hard mee achter de schermen. Verzorgt ook al jaren de hosting, zoals al van de tijd dat Jim de site nog had. Die heeft een mooi artikel gemaakt, een artikelreeks zelfs over shaving seconds, dus tips en tricks om eigenlijk op een budgetvriendelijke manier toch aero te zijn. Een van de mooie daarin was van een zwemmuts over je fietshelm te trekken en dan creëer je zelf een aerohelm. En hoef je niet te investeren in een dure aerohelm. Maar dat soort dingen, dat ging ook wel. Ik herinner me nog de 10 tips of hoe het is in 10 dingen van met een triatleet als partner te leven. Die is ook heel hard gegaan. We hebben nog die reeks gehad van 10 tips wat te doen als het eigenlijk heel koud is en je toch warm te houden in het zwemmen en tijdens het triathlon. Dus af en toe zit dat er ook nog wel tussen, maar voor het grootste stuk zijn we een nieuwswebsite geworden en proberen gewoon snel en tegenwoordig merk ik wel aan mijn kant iets minder volledig, omdat er zijn zoveel wedstrijden dat het af en toe ook wel gewoon kiezen is. En ik merk ook wel af en toe inderdaad, zoals Jim zegt, van dat je dan de vraag krijgt, je artikel staat een half uur online en dan roept er iemand via Facebook of via mail van en de agegroupers, want die is daar 30 geworden. En denk ik, ja jongens, maar dat was ik sowieso van plan om later te schrijven. Soms komt dat er niet van. Ja, weet je, ik zou zeggen, stuur een mailtje naar het laatste nieuws en vraag of dat zij er iets van maken. Hè? Maar dat is af en toe bij mij wel de reactie. Ik merk dat we een plek hebben veroverd in het medialandschap, maar dat veel mensen dat soms ook wel for granted nemen van ja, dat is er en dat is gemakkelijk. En een van de dingen waar ik mij altijd aan gestoord heb, en ik denk dat dat bij Jim vroeger ook wel was, is het aantal atleten dat een nieuwsbericht van een ander medium wel gaat delen en bij ons niet, want ja, bij ons staat het er toch altijd op. Dus dat is altijd wel een beetje mijn pet peeve geweest. Dat ik dacht van, oké, staat het op het nieuwsblad, dan mag het gedeeld worden. Staat het op Sporza, dan mag het gedeeld worden. Deel ook ons artikel, want dan hebben wij meer lezers, dan heb jij meer volgers, dus dat is een win-win.
Delen was in mijn tijd nog niet echt een probleem, want Facebook was nog wel net... ik denk dat we ongeveer even oud zijn als Facebook, dus ja.
Maar dat is wel iets wat hard veranderd is, hè, tegenover die tijd, hè, Jim, dat hele social media gebeuren.
Daar moest ik totaal niet naar kijken, want het was er gewoon niet. Ja. Simpel.
Ja. Maar ik moet dan ook wel zeggen, Tim, kudos voor Jim de Sitter, dat hij vroeger al dat nieuws bracht. Want nu is social media is een enorme bron voor ons. Hè. Wij zien daar verhalen van atleten voorbij komen of status updates. Hè, dat je ziet, wij moesten, ja, vroeger was dat effectief met je adresboekje met telefoonnummers erin. En mensen bellen om te horen hoe dat geweest was. Hè.
Ja, ja, persoonlijke blogs van atleten gaan opvolgen en scannen voor nieuws, inderdaad. Ja.
All right, jongens. Het is toch wel een rijke historie, hè, als je er zo over praat dan.
Ja, dit is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg, want we hebben echt wel gekke dingen gedaan in die enkele jaren.
Wat kijk je nou, wat kijk je nou terug als echt je mooiste herinnering wat betreft triathlon?
Ja, toch wel die eerste keer Kona, denk ik. De eerste keer live de Ironman van Hawaii kunnen meemaken. Met accreditatie en ja, dat is toch wel een van de hoogtepunten.
En voor jou, Hans?
Ja, ik denk voor heel veel atleten destijds en voor mezelf ook wel een beetje de naaktkalender van triathlon.be. Dat is echt ook wel een ding geweest. Wat overigens heel mooi en creatief gedaan was door Jim. Met enkele grote namen, Mark Hermans, Rutger Beke, ja, noem maar op. Veel meer, hè, Jim. Dat was echt wel de moeite.
14 stuks, hè? 12 maanden plus dan een voor- en een achterpagina. Dus ja, inderdaad.
Ja, dus dat was wel een ding. Ja, we hebben nog. Jim heeft nog het non-drafting triathlon circuit gehad ooit.
Klopt.
Dat was ook wel. Dat werd toen ook heel veel gevolgd. Dat was eigenlijk in de periode dat er heel veel vraag was naar terug te gaan naar non-drafting. Omdat de regelmatigheidscriteriums officieel, dat draaide alleen maar rond de drafting triathlons. Die toen nog veel meer waren in België dan nu. Ondertussen is dat echt helemaal omgedraaid en hebben we nog weinig drafting triathlons. Zijn de meeste non-drafting. Maar Jim die stampte toen het triathlon non-drafting circuit uit de grond, waar massaal werd aan deelgenomen. Hè.
Mm-hmm. En wij waren Strava voor. Of ik was Strava voor, want ik had op de website toen een module gebouwd waar atleten hun trainingen, enkel de cijfers, dus het aantal kilometers, konden ingeven. Ah, en je merkte, cool. je merkte toen echt dat er competitie was. Want was er een bepaald atleet en die had dan meer kilometers gelopen die week. En dan zag je dat er volgende week een reactie was van andere atleten die dan toch net daar wilden overgaan. Zo de kilometerteller. Die heeft toch wel jaren eigenlijk... Dat was echt wel een groot succes. En je merkte daar echt wel die... Ja, toch wel die competitie onderling zo. Dat was ook wel tof.
Ja, dat is grappig, ja. Ja, leuk. Hans, ik denk dat het ook even tijd is om... Want we hebben er niet eens mee afgetrapt, maar het is ook wel bijzonder, want 300ste aflevering podcast dus. Maar dat gaan we natuurlijk niet alleen maar met het, niet dat dat niks is, maar niet alleen met de aanwezigheid van Jim vieren. We hebben ook hele toffe, en het zijn toch wel hele bijzondere, vind ik, prijzen voor onze luisteraars, speciaal voor onze luisteraars. Moet ik wel zeggen, het is een klein beetje jammer dat er vanuit België niet echt gehoor werd gegeven aan onze oproep. Maar we hebben twee echt hele bijzondere startbewijzen te verloten onder al onze luisteraars. Namelijk een startbewijs voor Challenge Almere Amsterdam 2026, ongeacht de afstand die je wil. Long distance, middle distance, relay, allemaal prima. En een startbewijs voor de stijf uitverkochte en minstens zo toffe wedstrijd Ironman 70.3 West-Friesland. Dus, nou ja, dat zijn natuurlijk de twee toonaangevende wedstrijden in Nederland van dit moment. Dat zijn de wedstrijden waar eigenlijk iedereen bij wil zijn, waar je toch ook wel aardig de knip voor moet trekken als je wil racen.
Ook veel Belgen die daar naartoe trekken, dus luisteraars, die mogen zeker meedoen.
Nee, die mogen zeker meedoen. En we gaan het ze gewoon heel makkelijk maken, Hans. We zetten een link in de show note van deze aflevering. Ga eventjes naar die link. En het enige wat je hoeft te doen is je naam in te vullen, voor- en achternaam. En dan heb je daaronder nog een keuzemogelijkheid om aan te geven of je voorkeur hebt voor welke prijs je wil hebben. Het zou ook nog kunnen dat we er een derde prijs aan toevoegen, maar dat weet ik op het moment dat we dit opnemen nog niet helemaal zeker. Mocht dat zo zijn.
Ja, en die extra, dat is dus een mooi pakket van AG1 of AG1 of AG1, zoals Tim het altijd zo mooi kan zeggen. De Big Box, dus dat is de Welcome Box, plus vitamine D3 en K2 en 30 travel packs. Dus naast de startbewijzen voor de 70.3 Ironman West-Friesland en de Challenge Almere Amsterdam ook. Dus dat mooie pakketje even vanuit de montagekamer toegevoegd aan ons podcastverhaal. En dus gaan we weer verder met een enthousiaste Tim en Hans en Jim.
Dan plakken we gewoon aan het eind van deze aflevering nog even een later opgenomen stukje aan toe. Ja. Dus ga naar de show notes, vul je naam in, vul de voorkeur voor je prijs in, waarmee we zeker niet de garantie kunnen geven dat je ook daadwerkelijk die prijs krijgt. Maar ja, er zijn wel mooie prijzen, toch Hans, voor zo'n 300ste aflevering?
Ja, absoluut. Zeker. Dus ja, en wie weet volgt er in de loop van het jaar nog wel ook eentje voor 70.3 Ironman België. Maar die inschrijvingen waren net open en dan hanteren ze daar even de policy van nog niet meteen met gratis startbewijzen te werken. Alle respect daarvoor. Maar er komen nog mooie prijzen in verschiet, want ja, wij gaan vanaf nu natuurlijk ook 20 jaar triathlon.be vieren. En ik denk overigens, Tim, dat jij ook mag gaan vieren. Dit jaar ongeveer, want ik denk dat het ongeveer 10 jaar geleden is dat we triathlon.nl boven de doopvont hebben gehouden. Dat was alleszins, die is online gegaan bij de eerste editie van Ironman Maastricht, weet ik nog.
Ja, en ik ben natuurlijk ietsje later aangehaakt. Het moment dat, dat wij de site overnamen was, ja, wat zal het zijn, 2 jaar later denk ik.
Ja.
En als ik dan voor mezelf spreek, ja, ik heb toch ook wel veel zien veranderen, Hans. En voor mij was het echt een... echt een soort blanco avontuur waar ik in ben gestapt. Want je krijgt dan de kans om triathlon over te nemen. Je bent groot fan van de sport. Je hebt eigenlijk al je hele leven te maken ook met de triathlonsport in mijn geval. Maar ik had op dat moment wel een... De achtergrond was hetzelfde, maar ik kwam wel uit een andere wereld. Want ik zat op dat moment eigenlijk vol in de... vooral sportjournalistiek, maar ook politieke journalistiek... hier op lokaal en regionaal niveau. Voor de kranten. Uiteindelijk dan ook landelijke kranten. Was een hele mooie tijd. Ja, dan krijg je de keuze, weet je wel. Wat ga je doen? En toen dacht ik, ja, ik ga ook gewoon wat dat betreft mijn hart volgen. De triathlonsport is zo mooi. En wat dat betreft, weet je wel. We hebben natuurlijk in dat opzicht ook een beetje dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Je begint letterlijk met 0 lezers. Dat worden er op een gegeven moment 10. Dan vind je het al tof dat er 10 mensen op die website zitten. En als je dan nu kijkt waar we nu zitten, ja, dat is echt krankzinnig natuurlijk. En dat, weet je, ik heb nog steeds van die dagen, Hans, ik weet niet of jij dat ook hebt. Dan kan ik gewoon echt zitten te genieten. En dan zit ik op die Google Analytics en dan zie ik, weet je wel, zulke hoge aantallen. En dat is zo vet. En als ik dan ook terugkijk naar, op het moment, dat is misschien wel mijn mooiste herinnering, dat we op triathlon.nl dan de primeur hadden dat het WK... van Ironman gesplitst ging worden tussen 2 locaties, Nice en Kona. Dat was de primeur die wij gewoon wereldwijd hadden. En dat verhaal is toen in een week, ik geloof 400.000 keer gelezen. Ik vond dat zo bizar. En ja, ik krijg gewoon nog kippenvel als ik daar weer aan terugdenk.
Ja, super vet.
Dat zijn echt
wel gekke cijfers dit, ja.
Dat is echt bizar. Ik wist ook 100% zeker toen dat het verhaal klopte. Ironman had het nog niet bevestigd. Dat gebeurde uiteindelijk 2 of 3 dagen later. En dat was ook echt wel een beetje smullen dat ik toen de reacties zat te lezen onder ons artikel. En er waren allemaal mensen die zeiden van, dit is triathlon sensatie en dit is niet waar. En dan 2 dagen later bevestigt Ironman het. Dat is wel smullen toch, Hans? Als je weet dat je zo'n verhaal hebt en dat niet iedereen het gelooft. Mm-hmm. Maar dat je gewoon weet dat je echt, weet je wat, je weet gewoon al dat je een hit hebt op dat moment.
Nee, dat klopt. Ik moet bij ons zeggen, want we hebben ook wel redelijk wat hoogtepunten gehad. We hebben op een gegeven moment ook een live gehad in Hawaii die heel hard ging. En vanaf het moment dat we eigenlijk vanuit de persruimte gewoon die live vlog zijn beginnen doen en dan met foto's en filmpjes van ter plaatse. We hebben dat nadien nog voor veel wedstrijden gedaan. Maar de uitschieter blijft nog altijd die Hel van Kasterlee, die we toen live gebracht hebben met live beelden, live coverage. Ja. En dan ook de wedstrijd coverage. Ja, en dat is die dag, ging dat ook in de 30.000, 40.000 op dat moment. En dan was ik achteraf een beetje aan het kijken naar de gemiddelde kijkcijfers voor bepaalde sporten, zelfs in het voetbal. Ik ben een keer in Hawaii ben ik het aan het vergelijken geweest met de gemiddelde aantallen toeschouwers voor wedstrijden in, zeg maar, niet de grote vijf in het voetbal, maar daaronder. En dan zeg je van, ja, dan zitten wij eigenlijk al in absolute aantallen een stuk hoger. En daar, ja, daar was ik dan ook wel best wel trots op, dat je dan heel veel volk bereikt.
Nou, als je dat soort cijfers nu vergelijkt met bijvoorbeeld de PTO, Hans, want je kunt bijvoorbeeld bij Eurosport, ik weet niet of dat in België ook is, maar in Nederland kun je gewoon de kijkcijfers bekijken. Zalen de helft daar nog niet eens van, hè?
Ja. Ik durf dat niet te zeggen. Daar is het ook veel wat dan niet helemaal wordt uitgezonden of wat achter een betaalmuur zit, hè, dat je dan een HBO Plus abonnement moet hebben.
Nee, maar je kunt wel gewoon naar de cijfers van, die worden gewoon gepubliceerd. En als je dan naar die cijfers kijkt, ja, dan heeft dat toch weinig te maken met iets durven te zeggen. Het is gewoon je baseren op de cijfers die er liggen.
Dus. Ja, nee. Maar ik bedoel, van, ik weet niet of dat er nog heel veel mensen zijn die gewoon in het weekend zelf naar Eurosport kijken. Al hoorde ik af en toe ook wel, heb ik pas nog gehad van een collega die zat te zappen en bij de Super Try-out kwam. En dan heel enthousiast tegen mij over begon. Dus af en toe heb je wel mensen. Ik denk niet dat dat super grote aantallen zijn. En misschien overschatten wij ook soms wel eens de tv-media. En wij klagen altijd in België dat het te veel voetbal en vooral wielrennen is. Maar ik denk dat triathlon wat dat betreft wel een trouw publiek heeft. Alleen ja, wat moeilijk om uit te zenden. Hè. Dus dat is wel een lastige. Maar ja. Ik denk, misschien moet ik eens aan Jim vragen. Als je kijkt naar die afgelopen 20 jaar, Jim, de evolutie van de triathlonsport op zich en nu ook met al die internationale circuits en dergelijke, hoe kijk je daarnaar?
Het is wel heel veel geworden. Hè. Je hebt PTO, je hebt Ironman, je hebt Challenge. Er zijn zoveel families bijgekomen. We kunnen alleen maar gelukkig zijn dat er zoveel triathlonsport is. Ik herinner mij nog. Ik was toen lid geworden van WTT 2000. Zo heette de club officieel. En dat was van, de club was ontstaan ergens eind jaren 90. En het doel was van tegen het jaar 2000, 2000 actieve triatleten. Dus met een gelicenseerde triatleten in België te hebben. Dat was een actie van de federatie, dacht ik. Met 2000 in 2000 of zoiets. En als je nu kijkt hoeveel triatleten dat er zijn. Ja, er zijn elk weekend al 5 wedstrijden waar overal 300 of meer atleten staan. Dus we zijn al met zoveel. We hebben zoveel wedstrijden, we hebben zoveel atleten. Er zijn zoveel circuits. Je kan je zeggen, oké, dat is misschien overaanbod. Maar zolang dat wedstrijden vollopen. Ja. Kan je moeilijk zeggen van er is overaanbod. Het wordt moeilijk om speakers te vinden, want je kan geen 7 Hansen uit je hoed toveren. Maar ja, we kunnen alleen maar blij zijn dat de sport zo groot geworden is en dat er zoveel aanbod is. En dat ze zelfs inderdaad live de PTO of de T100 of de Super Try voor of tegenstanders live op Eurosport geven. Ik kan er alleen maar blij om zijn.
Ja, inderdaad.
Hoe kijk jij eigenlijk naar Afrika Cups, Jim? Geniet je daar ook van? Of?
heb ik geen mening over.
Jim luistert wel heel vaak overigens, Tim, want hij zegt dat hij de website niet zo vaak meer leest. Maar ik merk wel.
Elke week, absoluut. Ja,
ja. Voilà. De dinsdag namiddag, als ik ergens iets technisch verkeerd heb opgenoemd of zoiets, dan weet ik, dan krijg ik een berichtje van Jim die zegt: nee, dat is dat. Dat is niet dat.
Ja, je bent een superneurt of niet, hè, Hans?
Sowieso.
Voilà. Dus op dat vlak, en dat merk ik overigens ook wel bij meer mensen. En daarom ben ik tegenwoordig ook wel iets minder met de bezoekersaantallen aan de Belgische kant bezig. Omdat ik merk dat er vrij veel mensen zijn die op één de podcast hebben staan om eigenlijk te horen van wat is de afgelopen week en het weekend gebeurd. Om dan vervolgens, want vaak zie je wel een boost in bezoekersaantallen als een onderwerp aan bod komt in de podcast wat dan al eerder geschreven was en waar er naar teruggegrepen wordt. Dus dat is wel een ding, merk ik, dat de podcast is een hele mooie aanvulling op de website, maar is ondertussen wel een bijzonder belangrijk contactmedium voor ons geworden. Ik denk zelfs op dit moment groter dan de site zelf qua compleet bereik, denk ik, Tim.
Hebben jullie daar cijfers over? Hebben jullie luistercijfers van de podcast?
Ja, dat kunnen we natuurlijk heel goed monitoren. En we zien ook wel dat we sinds we samen zijn gegaan, drielon.nl en drielon.be. Want wat ik zei, Hans, want dat is 3 jaar geleden, denk ik, hè?
Ja, ja, zoiets. Ik denk ja. Ja, ruim twee. Ik denk ergens. Ik denk dat in januari volgend jaar dat dan 3 jaar geleden is, inderdaad.
Ja,
ik weet
ja.
Dat wij in januari helemaal in het begin van het jaar daaraan begonnen zijn.
Ja.
Ja,
en we zijn toen, je ziet gewoon als je naar de cijfers kijkt, zie je gewoon een explosieve groei. En ook wat we net over de website bespraken, dat geldt natuurlijk voor de podcast precies hetzelfde. Hè? Toen wij in 2019 begonnen. En eigenlijk was je toen al best wel. Nou, laat wil ik niet zeggen, maar er waren al wel wat serieuzere podcasts. Weet je, podcast was toen echt wel een hype aan het worden. En ik weet nog, alle credits aan Lisanne, toen nog een collega van mij. Inmiddels al heel lang weg bij Triathlon. Die zei toen tegen mij van, is het niet de moeite waard om een keer een podcast te doen? En ik moet je heel eerlijk zeggen, toen heb ik altijd gedacht van, of tenminste heb ik een tijd gedacht van, ja, wat is daar nou de meerwaarde van? Want dat was ook al in de tijd dat podcast, ja, het werd wel groot, maar het was ook wel nog iets wat heel veel mensen totaal links lieten liggen.
Ja, ja.
En,
nog
nou ja,
steeds
op een gegeven
trouwens,
moment,
hè? Nog steeds.
Ja, nog steeds wel inderdaad, dat klopt wel. Maar nou ja, op een gegeven moment toch gedacht van, nou ja, het kan best wel een meerwaarde zijn, ook om wat ik net zei, omdat ik wel heel erg toen ook geloofde van, het is leuk om iets meer je persoonlijke mening te kunnen geven bij het nieuws wat je de hele week lang hebt geschreven. Maar ook daar geldt dus. We begonnen echt met letterlijk nul luisteraars. En dan gooi je die eerste aflevering online. En ik geloof dat we toen voor die eerste aflevering 1000 luisteraars hadden of zo. Dus dat was echt wel.
Dat was best veel.
Toch,
ja,
dat was best wel veel. En toen dacht ik ook wel gelijk van, oké, dit heeft wel serieuze potentie. En je begint dan natuurlijk gedurende de jaren een beetje te schaven aan je formule. Nou, wat we net ook al bespraken, dat verandert dan best wel aanzienlijk. Ja, en weet je wel, en de cijfers van toen zijn natuurlijk totaal niet te vergelijken met de cijfers van nu. Maar wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind dan die hoge luisteraantallen. Want ik schrik daar ook wel eens van, weet je wel. Soms jij zegt het zelf, hè Hans, je wordt vaak aangesproken op evenementen van dit en dit heb je besproken.
Ja, dit weekend ook nog. Ik heb selfies moeten nemen met fans van de podcast.
Ja, maar dat is bizar, toch, Hans?
Maar dat is inderdaad bizar met momenten, ja. Ja,
ja, want ik weet je, altijd als wij die podcast opnemen, Hans, dan heb ik echt het idee van, nou ja, als het ware, wij zitten ergens aan een bar en we zitten gewoon een beetje slap te ouwe hoeren over wat onze hobby is. Maar je vergeet dan wel eens dat er gewoon duizenden mensen luisteren en dat vind ik gewoon echt heel erg tof. En jij
maar zo voelt podcast ook aan voor de luisteraar.
Ja, nou ja? Dat is toch tof.
Hans ken ik persoonlijk goed. We gaan af en toe samen iets eten of samen op uitstap en zo. Maar ik heb het gevoel dat ik elke dinsdag in de wagen tussen jullie twee zit.
Ja, dat is cool. Maar
als je naar een radio-uitzending luistert, die is perfect geregisseerd, die is perfect gemonteerd en je voelt dat is een product dat gemaakt is. En bij podcast heb ik echt het gevoel van, oké, ik zit gewoon inderdaad aan de toog in een café met jullie te... Er is natuurlijk een enkele richting verkeer,
ja,
maar je hebt wel
het slap gelul van Tim en dan de kennisblik van Hans. Hè. Ja, nee, ik snap het niet. Ja, ja. Dat was wat je wou zeggen, Jim. Ja, ja.
Ja, maar Hans, nou ga je er te snel voorbij. Hè. Want dit is... Nee, maar serieus, dit is eigenlijk het mooiste compliment wat je kunt krijgen.
Ja, klopt.
Dit is wel echt heel vet. En het was grappig, want afgelopen vrijdag deed ik mee in Zeewolde aan de Zet tot Zet-tocht. Dat is een wandeltocht. En dat is heel gek. Ik liep met een man en we kenden elkaar niet. En die zei op een gegeven moment tegen mij, jij bent toch van die podcast? Maar moet je nagaan, hè? Het is een wandelevenement, het is geen triathlon-evenement. Ja. Dus ik zeg, ja, dat klopt. Maar wat blijkt dus, die man, shout-out naar hem, want hij zei, ik ga dinsdag natuurlijk weer luisteren. Maar die luisterde dus al 3 of 4 jaar, geloof ik, de podcast. Vond het hartstikke leuk om te luisteren. Is niet een triatleet, maar is dus wel blijkbaar gegrepen door onze podcast. Nou, dat is super vet natuurlijk.
Dat is prachtig.
Ja, dat is hartstikke mooi. Dus wat dat betreft denk ik ook wel dat de podcast echt een hele grote verrijking is voor onze website. Ik zie het nog wel als een soort verlengstuk, Hans. Het is zeker geen vervanging.
Nee. Maar het is een beetje een Reader's Digest. Daar ben jij veel te jong voor, denk ik, Tim, om dat nog te kennen.
Nee.
Alright. Ik denk heel veel luisteraars gaan zich afvragen van, wat is dat? Maar dat was zo'n beetje, ja, dat kocht je toen om een overzicht te hebben van de grote internationale publicaties, zonder overal het internationale nieuws te lezen. En ik denk dat dat ook voor een aantal luisteraars al sinds gemakkelijk is van, ja, dan krijg je een mooi overzicht van het nieuws. Maar tegelijkertijd ook is gewoon, weet je, we amuseren ons ook gewoon. Ik denk dat ook wel duidelijk is. En het is een leuke België-Holland en we zitten elkaar af en toe te stangen. Dus dat maakt het tof. En dat maakt het ook zoveel meer dan puur en alleen de website waar dat Jim ooit mee begonnen is, waar ik bij ben aangeschakeld. En als je kijkt hoe hard de wereld sindsdien is veranderd, en eigenlijk is dat niet super lang geleden. Hè. Dat is echt wel bizar. Ook als je ziet hoe hard de sport veranderd is, hè, wat Jim zegt. Ik was er net aan het denken, de afgelopen 3 weken, ik heb 70.3 Ironman Knokke IJst gedaan, waar ik 3600 atleten heb binnengehaald, of toch een groot deel van hen zelf, met af en toe een korte pauze. Ik heb EK Challenge Almere Amsterdam 4 dagen lang gedaan. Ook daar denk ik bijna 4000 atleten, alles bij elkaar over die streep zien komen. Dit weekend stond ik bij Open Lakes met meer dan 5000 deelnemers over heel het weekend, over al die afstanden. Ja, en dan was ik eigenlijk bij mezelf aan het denken, op de terugweg van Open Lakes weer naar huis. Ja, het zijn 3 zware weken geweest en lange weekends, maar ik heb tegelijkertijd meer dan 15.000 atleten proberen binnen te halen. En dat is toch wel, ja, dat is toch wel bijzonder. Dan merk je hoe groot dat die sport geworden is. En ik vind het ook tof om dan, ja, met ons allemaal een deeltje van dat triathlonwereldje uit te maken. Hè.
Ik wil even een tip aan de luisteraars geven en eigenlijk ook aan jou, Hans. Misschien, ik weet niet, want ik weet dat jij de podcast van ons terugluistert. Dat deed ik ook eigenlijk tot zeer kort. De laatste paar keer heb ik het niet meer gedaan, maar ik probeer het nog wel te doen, omdat je er ook wel weer van leert. Maar wat misschien wel leuk is, om vanavond nou even rustig op de bank te gaan liggen, of desnoods stap je op de home trainer, kan natuurlijk ook. En dan is onze eerste aflevering terug te luisteren. En als je dat met de kennis van nu doet, dan merk je ook dat wij ook een hele andere dynamiek naar elkaar, of met elkaar hebben op dit moment. Het is heel anders geworden al.
Ja, dat zou ik ook nog eens moeten doen. Dat is een goeie.
Ja, vind ja dat goeie, is heel grappig. Vind je want je, tip. Hebt, want je ja. hebt misschien het idee dat we altijd een beetje hetzelfde hebben gedaan. Maar het is echt... Nou ja, je merkt gewoon dat je beter op elkaar ingespeeld raakt. En dat je elkaar daardoor natuurlijk ook veel beter leert kennen. En dat maakt een hele andere podcast dan dat het 3 jaar geleden was. Dus dat is heel grappig om te horen, vind ik.
Ja, ja. Terwijl we nog altijd in dezelfde woonkamer zitten, hè, bij elkaar.
Kijk, Tim. Kijk. Ja, ja, ja. Nee, dat is zo. Dat is zo. All right. Hebben we nog vragen aan Jim? Want we hebben natuurlijk ook nog wat nieuws te bespreken. Gewoon het reguliere triathlon nieuws.
Misschien nog 1 vraag aan Jim zelf, of hij nog iets heeft van die afgelopen 20 jaar, dat hij zegt, ja, dat vind ik toch wel bijzonder.
Goh, wat ik vooral bijzonder vind, telkens als ik je, sorry Hans, maar je frietkraam er zie staan, ja, de aanhangwagen, die een beetje uitziet als een hotdogkraam of een frietkraam, ik blijf Hans ermee plagen. Maar nee, het feit dat er nog altijd staat met dan... Nog altijd het originele logo, in de tijd door 2 van mijn neven ontwikkeld, dank u wel Bob en Tom. Maar nog altijd met dat originele logo en dan het feit dat dat gewoon al 20 jaar nog steeds levend en actief bestaat, ja, dat maakt mij gewoon heel gelukkig.
Ja, ik heb erover getwijfeld om het aan te passen, maar ik heb dat toen ook met een paar experts overwogen en die zeiden ook van de herkenbaarheid van het logo is zo groot... Dat gaat jaren duren voordat je terug hetzelfde effect gaat krijgen. Want we moeten daar eerlijk over zijn. Het is niet meer het modernste logo, maar het is wel heel herkenbaar.
Ik ga eerlijk zijn, Hans. Ik heb in aanloop van naar deze podcast heb ik geprobeerd het met AI beter te maken. Nee.
Nee. Ja, Jim,
ja. Nog één vraagje, Tim, voordat we Jim laten gaan. Want dat is wel iets wat ik heel vaak heb gehoord door de jaren heen. En dat is allemaal Jim's schuld natuurlijk. Want de website is oranje en wit. Vroeger was het oranje en zwart. Het logo is oranje. Mijn kledij is oranje. Het oranje komt ook door op de microfoonwagen van triathlon.be. Waarom oranje, Jim?
Ik heb daar geen verklaring voor, eigenlijk.
Ik vind hij zag toen al de potentie van .nl, hè?
Ja, ik denk het. Ik denk het. Dus daar klopte dat helemaal.
Nee, ik heb echt geen idee.
Volgens mij heb je mij ooit verteld van dat er veel te veel rood en zwart en blauw was in triathlon.
Nee, nee. Ik weet het, de hexcode is 33FF66 of zoiets. Maar... Ja, sowieso. Die hexcode was wel belangrijk, dat makkelijke cijfers waren. sorry, nerd. Maar waarom precies oranje? Ik weet het niet. Op dat moment moet ik ergens een gevoel gehad hebben van dat is het. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
Eén ding is zeker, het is nu een totaal herkenbare oranje. Hè? Je associeert het gelijk met triathlon.
Ja, klopt.
Buiten een paar buitenstaanders die denken van, hé, hey, Hollander.
Ja.
Oranje boven.
Jim, ik weet niet of je er echt een zinnige reactie op kunt geven. Feit is wel dat omdat jij op een gegeven moment als supernerd het besluit nam om eigenlijk op een toen nog wat kneuterige, maar daardoor juist hele bewonderenswaardige manier het triathlon nieuws begon te verslaan. Zitten er nu twee mannen bij jou in de podcast die hun fulltime job ervan hebben gemaakt? Dat is toch ook wel bijzonder, hè?
Absoluut, absoluut. Maakt me heel gelukkig.
Nou, ik denk dat het ons ook heel gelukkig maakt. Ik wil je in ieder geval daar heel erg voor bedanken. En Hans, namens ons allebei, hè, maar jij zal er ongetwijfeld nog een dingetje zelf over zeggen. Maar heel erg bedankt ook dat je nu de tijd hebt genomen om in deze toch wel speciale aflevering aan te schuiven. En mensen zo'n mooi kijkje even te geven in waar triathlon nou eigenlijk vandaan komt.
Met veel plezier.
Voilà, ik kan dat alleen maar onderschrijven. Veel respect, veel trots. En ja, wij zijn ook goede vrienden, Jim en ik. Dus wij zien elkaar nog heel vaak. Maar voor de luisteraars en triatleten, als je de Jim tegenkomt, het is het jaar van de jubilee. Dus schouderklopjes zijn welkom. Pintjes niet, want dat drinkt hij niet. Maar die mag je dan aan mij geven. Voilà.
Ah, wel, dat is een fijne deal, Hans.
Alright, Jim, bedankt. Hartstikke bedankt.
Met heel veel plezier, mannen.
Oké, Hans, gaan wij ondertussen natuurlijk door met het triathlon nieuws. Maar dan doe ik toch nog even één keer die shout-out hoor, voor die prijzen die je kunt winnen met deze 300ste aflevering. Want wat ik zei, ik vind het toch wel bijzonder. En ook heel erg dank aan de organisaties die dat duidelijk of mogelijk maken. Dus Challenge Almere Amsterdam, gratis startbewijs voor 2026. En Ironman 70.3 West-Friesland. Heel tof dat ze allebei meedoen. Ook een gratis startbewijs dus voor die wedstrijd in Hoorn. Allebei wil je ze niet missen. Dus dit is wel een hele toffe kans om een gratis startbewijs te krijgen. Keuze zelf te bepalen voor welke afstand. De link staat in de show notes. Enig wat je hoeft te doen. Naam achterlaten. Voorkeur vullen voor de wedstrijd. En that's it. Maken we volgende week in de aflevering de winnaars bekend, Hans. Ondertussen, maar we gaan er nu wel even een beetje in sneltreinvaart doorheen, anders wordt het echt een te lange aflevering.
Ik ga maar weer.
T100 beginnen dan, Hans? Of?
Ja, lijkt mij goeie. Hè. Dat was de chronologisch ook de eerste op zaterdagochtend. Ik was er zelf een beetje door verrast dat het zo hard door elkaar zat. Want ik dacht dat we eerst de mannen gingen krijgen en dan de vrouwen. Maar dan alles door elkaar. Dus was het de hele zaterdagochtend genieten van T100 in Spanje. Zeker voor de Belgische fans.
Ja, dat zeker. Maar ik wil toch ook wel een beetje zeggen van het wordt nu een beetje saai ook misschien. Hè? Want helemaal is wel een beetje de Ashley Gentle van vorig jaar, zeg maar. Of twee jaar inmiddels.
Ja, nee. Ik had eigenlijk dezelfde reflectie na de wedstrijd. Hij heeft er nu 4 gewonnen, heeft het maximum der punten. Gaat in pole position naar de Grand Final in Qatar straks. Als hij daar voor Jelle blijft, dan is hij wereldkampioen. En als hij achter Jelle is, dan zal er ook nog moeten gerekend worden van hoe groot het want dan is het 1,5 keer punten, geloof ik ook. Dus dat kan nog een klein beetje spannend worden, maar op dit moment steekt hij er gewoon bovenuit. Ondanks die valpartij bij Jelle. Maar hij heeft zelf achteraf verklaard dat hij daar eigenlijk weinig last van had. Dus dat is geen excuus. Het is op dit moment Hayden Wild die een stuk beter is dan de rest. En ik denk dat er veel atleten op dit moment die vorige week genoten hebben van Ironman Nice, dat die nu wel zoiets hebben van goddank doet die T100 en niet de volledige afstand. Want ik ben daar nog wel zeer benieuwd naar, maar op dit moment de T100, dit is voor Hayden Wild, punt.
Ja, het is echt voor Hayden Wild wat dat betreft. En dat betekent dan, dat is heel lastig, want dat hebben we vaker met elkaar besproken, Hans. Ik bedoel, België, Jelle Geens wordt dan tweede. En dat voelt dan een beetje als een teleurstelling, wat natuurlijk heel gek is, hè, want ik bedoel, tweede in deze wedstrijd is fantastisch.
Ja, op zich wel, hè, want hij zet weer een geweldig mooie wedstrijd neer. Deze keer ook het initiatief genomen om er vol voor te gaan en in de aanval te gaan. Hij had na een goede wissel meteen 18 seconden op Hayden Wild. En toen dacht ik wel van misschien zit het er vandaag wel in. Maar je ziet dan op een gegeven moment Hayden Wild terugkeren en dan weet je ook van ja, nee, dit gaat hij niet houden. Dus ik denk Jelle op zijn best, dan moet hij echt een superdag hebben en Hayden een iets mindere dag. Het is is nog lang natuurlijk, ook richting die Grand Final. Maar ja, weet je, ja tweede, dat is bijzonder mooi en super. Alleen als ze daar zo eentje bovenuit steekt, ja, dat geeft toch net iets minder weerklank. En ja, je bent wereldkampioen 70 van 3 Ironman, hè, in het geval van Jelle. En dat merk je in veel dingen. Dan ga je net die lat nog één trapje hoger leggen. En dat is zoals Mondo Duplantis. Als hij over 6 meter gaat, dan is dat normaal. Als het geen wereldrecord is, dan is iedereen een klein beetje ontgoocheld.
Ja, het blijft altijd een beetje dubbel hoe dat werkt. Hadden we het vorige week nog over die clean sweep, Hans, van Ironman Nice. WK Ironman Indies. En dat dat allemaal wel bijzonder was. Deze week gewoon weer, hè? Alleen nu bij de dames. Britse clean sweep. Lucy Charles. Kate Waff. En Jessica Leermond.
Ja.
Was toch ook wel best wel verrassend, hè, qua uitslag?
In principe wel. Als je zag die kopgroep van 4 die weg was, dat het dan uiteindelijk een loopduel zou worden tussen Kate Waff en tussen Lucy Charles, was best wel onverwacht. En ook wel mooi om te volgen, want dat is heel lang spannend gebleven. En ik heb toch wel lang gedacht van dat in principe Kate Waff de betere loopster is dan Lucy. En Jess Learmond, ik weet niet of je die beelden hebt gezien, die was bijzonder boos. I want to see the evidence, riep ze toen ze een minuut time penalty kreeg wegens drafting. Ik heb overigens een bijzondere vaststelling gedaan en misschien moeten we dat eens voorleggen een keer. Jij kent hem ondertussen ook, de CEO van Race Ranger. Maar ik zag de camera, de motor, regelmatig vrij dicht in de buurt van de atleten zitten. En ik heb de indruk dat het lampje van de atleet voor je ook rood oplicht als de motor in de buurt is. Dus ik weet niet of die alleen in het rood gaat als hij een andere race ranger detecteert of als hij een ander bewegend object detecteert. Dus dat wil ik toch wel eens navragen. Maar het was eentje die me plots opviel. Ik dacht van, of er zat iemand te dicht in de buurt de hele tijd, of het is de motor die zorgt dat je een rood lampje ziet branden.
Dus, ik zou bijna zeggen dat het alleen met een race ranger apparaatje...
Ja, lijkt mij ook. Want anders zou dat... Maar nu, het viel mij op, dus het kan inderdaad gewoon toeval zijn geweest. Maar ik merk net elke keer, ik vond dat die motor heel dicht zat. Eerder heeft Joe Skipper het daar ook al over gehad. Sam Laidlaw heeft het daar al over gehad. Van dat het openbaar maken van die race ranger data is één ding. Maar kunnen we ook eens gaan kijken van wat het effect is van de motoren bij zo'n groep. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dat zag ik even en dacht ik, moet ik wel een keer vermelden.
T100 gaat nu natuurlijk ook die gegevens openbaar maken voor alle wedstrijden. Maar... ik weet niet of jij die beelden hebt gezien van de eerste, wat zal het zijn, 10 kilometer op de fiets of zo, denk ik, bij de mannen. Nou, zoiets heb ik nog nooit gezien, Hans. Je zag gewoon een treintje van 4-5 man. Ja. De jury reed ernaast. Mm-hmm. En elke keer werden ze allemaal zo boos op elkaar dat ze dan weer gingen versnellen.
Ja.
Dan voor de ander en dan gelijk in.
Ja, ze waren elkaar aan het verwijten, hè, van hij is mij aan het blokken. En,
dat was heel raar.
Dat was inderdaad raar. Ik heb het ook gezien en geconstateerd. T100 heeft er ook wel, of PTO heeft er ook wel bij gezegd, dat die data, dat is één ding, maar het blijft nog altijd ter interpretatie van de referee in de wedstrijd om penalties uit te delen. Want er was de vraag op een gegeven moment ook van, kan je met terugwerkende kracht penalties of tijdstraffen gaan uitdelen, bijvoorbeeld tijd toevoegen bij iemand zijn eindtijd, als je in de data merkt van die heeft zoveel minuten gedraft. En daar is dus die reactie op gekomen van PTO van nee, het is nog altijd de interpretatie van de referee, want je weet niet hoe de situatie op dat moment in de wedstrijd is. Je krijgt nu alleen de naakte cijfers te zien. Ik vond het wel meevallen als je de cijfers van Fréjus bekeek en de historische data, die laten ook wel zien dat er minder en minder wordt gesteerd. Maar of dat dan effectief ook altijd zo is. Ik had de indruk bij de vrouwen dat het daar redelijk meeviel. Maar ik heb daar ook net iets meer aandacht gehad voor de achtervolgende groep met onze Hanne de Vet. Mooie 8e plaats. Ze was er blij mee. Ze zei eigenlijk alles een keer op zijn plaats gevallen en goed mee in de mix kunnen meedoen. En het lopen, dat blijft nog wel het lastigste op dit niveau. Ook omdat het wel weer warm was. Maar ze was blij met die 8e plaats. En ik denk, op zich begint dat er toch wel serieus goed uit te zien richting die top 10. Want dat is eigenlijk wat ze beoogd om in de Grand Final in de top 10 van 2K te duiken en dan volgend jaar een T100-contract te versieren. En ik wou ook nog even teruggrijpen bij de mannen, want Tim, daar zag ik Pieter Hemerijk met een redelijk goede wedstrijd. En die heeft in het fietsen zich weer op de achtergrond had gehouden. Maar in het lopen is op een gegeven moment weer aan het hazen geweest voor Jelle Geens. Dat was ook een opvallend beeld. Ik weet niet of jij dat gezien had.
Ja. Ik vind dat best wel gek, eerlijk gezegd, hoor.
Ja, ik vond het ook wel een beetje... Ik zat op een gegeven moment ook te kijken en dacht... Oeh, Pierre, let op, want dit gaat niet iedereen even leuk vinden. En dan moet je toch een beetje mee oppassen dat je geen naam gaat krijgen binnen het peloton. Het is leuk dat je dat doet voor Jelle, maar Hayden die liep er ook mee achteraan. Het was wel goed te zien, om te zien dat Pieter toch nog even... want dat duurde nog wel een tijdje. Dat loopniveau van die twee kon evenaren. Ook al lag hij een ronde verderop. En dat stemt mij dan wel weer tevreden van richting Chattanooga... Dat die stilaan toch wel echt aan de weg terug aan het werken is. Dus,
ja, nou ja, het is, ik had een beetje hetzelfde gevoel bij je als wat jij nu zegt. En zeker omdat hij dat natuurlijk vorige keer ook al deed in, welke was dat? French Riviera. En dan nu nog een keer. Ik denk, ja, ik weet niet of alle concurrenten dat ook zo fijn vinden dat je dat doet. Maar goed, het waren wel mooie beelden.
Ja,
Hans, ik bedoel, het seizoen nadert misschien dan wel het einde in Nederland en België. Maar jullie hadden gewoon nog een Belgisch kampioenschap, hè?
Ja, bij de Open Lakes. Was fantastisch. Overigens gewoon nog heel even nog één ding terugpakken, Tim. Over die podiumsweep dat je zei van de Noren, waar we het de vorige keer over gehad hebben. Ik heb nog wel wat berichtjes gehad. En ja, ik was erbij. 2016, effectief. De grote drie Duitsers stonden toen ook alle drie op het podium. Alleen dat waren toen de grote drie favorieten, de Noren, dat was nog wel een ander verhaal. Daar hadden we niet verwacht dat een Stornes en een Bloemenfelter en Ide samen op het podium zou staan. Dus dat nog wel even meegeven. Het is eind jaren 90 nog een keer gebeurd met Thomas Elriegel en de landgenoten. Dus de Duitsers, hè, altijd op het einde winnen zij. Maar dan naar Open Lakes. Fantastisch weekend, heel veel volk. Met op zaterdag een mooie halve triathlon. Ook goed bezet overigens nog, want op zondag hadden we het BK halve BK kwart triathlon, Olympic Distance. Maar toch waren er op de halve ook nog wat grote namen. Sander Heemrijk daar gewonnen. Dus dat was een mooie prestatie. En Alexandra Tondeur, die echt met overmacht opnieuw won. En dan zondag, ja, fantastisch Belgisch kampioenschap. Alleszins qua spanning in de wedstrijd. Moet wel op één ding kritisch zijn, en dat is vooral ook gericht naar onze vooral nationale federatie. Maar zorg ervoor dat je organisaties mee aan de hand neemt voor een fatsoenlijk protocol voor een BK en dat zijn eigen wedstrijd krijgt. Want nu zat er een open serie achteraan met ruim 1000 deelnemers. Die kwamen allemaal in de wisselzone toe. Toen de elite, zeg maar, de mannen van de kopgroep en de achtervolgende groep ook in de wisselzone toekwamen, maar dan vanuit de omgekeerde richting. Zij waren namelijk klaar met fietsen. En dan heel veel atleten van de open reeks moesten nog beginnen met fietsen. En dat leverde wel serieus wat chaos op. En atleten die hun plaats helemaal niet meer konden vinden, kregen random nummers. Dus ze stonden kriskras door elkaar in de wissel. Dus dat was een klein smetje op verder wel een heel spannende wedstrijd. Met heel veel jonge gasten die mee vooraan gestreden hebben. En ik weet niet of het bij jullie ook zo is op de Olympische afstand. Want bij ons is dat ook wel een paar jaar op de sprint dat je daar de junioren en de belofte ziet. Die vaak met de podiumplaats en de titels gaan lopen. Maar nu ook gewoon beloftes en junioren die op de Olympische afstand de gevestigde waarden het heel moeilijk maken. En ik zeg het, ja, Ibe Baalde die pakt dan als belofte gewoon de Belgische titel. Dat was indrukwekkend bij de meisjes Nele de Qua, onze Belgian Hammer, ook nog belofte. Dus twee beloften die Belgisch kampioen OD zijn. Ja, dat is toch wel straf hoor. Dat gebeurt niet elk jaar.
Nee, maar wat jij zegt is wel waar. Volgens mij gebeurt dat de laatste tijd wel vaker en vaker. En je ziet het eigenlijk op alle afstanden. Jongere atleten zijn steeds vaker en sneller in staat tot hele goede prestaties. Weet je wel, en dat zie je echt niet alleen op de long distance. Hè? Want ook bij die long distance. Ja. Weet je, afgelopen week nog in Almere. Twee keer een jonge debutant. Weet je, bij de mannen en de vrouwen. En je ziet dat nu ook gewoon op die korte afstanden. Het zijn gewoon die jongere atleten die vaak toch... iets extra's kunnen op de een of andere manier. En dat is echt wel indrukwekkend.
Ja, en ook nog eens de wedstrijd meemaken. Want bij ons een Jasper de Vos en Cis Huigen bijvoorbeeld. Bij de meisjes een Luca van der Brugge, die is nog junioren. Dat is fantastisch om te zien hoe zij gewoon meespelen. En ik zie ook, want internationaal doen die het ook niet slecht. Ik denk dat we op dit moment met een goede, jonge generatie zitten. Als daar goed mee kan verder gewerkt worden. Ik denk dat LA misschien nog wat te vroeg gaat komen. Maar dan is dit wel een generatie waarvan ik denk van... Ja, misschien zitten we toch wel alweer gebeiteld voor mooie resultaten in de toekomst op Olympische Spelen en in de WTCS. Dus ik zeg het eigenlijk alleen jammer dat Jolien er niet was. Maar ja, goed, die zat in de Super Try. Maar voor de rest was zowat iedereen er, behalve Jojo Wayaf. Die is vorige week aangereden door een auto en heeft een bordje in zijn teen, in zijn voet gebroken. Einde seizoen voor Jojo. En dan moeten we eigenlijk zeggen, Tim, gelukkig dat het alleen maar dat is. Maar het laat alweer zien hoe kwetsbaar dat we blijven als triatleten. Hoe vaak hebben we dat dit jaar al verhaald, eigenlijk?
Dat vaker dan ooit is. Dat is waardeloos. Iets wat wel minder waardeloos is, dat wil ik toch ook even gezegd hebben, Hans. Los van het feit dat we Jonathan natuurlijk heel veel sterkte wensen met zijn herstel. Die finishstraat bij dat BK, dat ziet er wel vet uit. Dat hebben ze mooi gedaan.
Ja, het stadion is knap. Dat is echt mooi gedaan. En dikke sfeer. Dat is wel... Wij werken daar keihard aan. Dit jaar met z'n drieën. En dan nog Jona, onze DJ. Maar ook met dank aan het publiek wat goed meewerkt en dergelijke. En dan krijg je een fantastisch BK. En dan is het ook mooi dat dus valt voor zo'n openreeks waar de mensen gewoon aanwezig zijn en blijven. Terwijl ik ook al wel kale wedstrijden heb meegemaakt met alleen maar een BK-elites. En dan is dat een handje vol supporters dat er is. Dus ja, dit was echt wel zo'n wedstrijd en zo'n BK waar je zegt van wow, hiervoor doe je het. Dat is echt wel knap, ja.
Alright, Hans, dat lijkt me een hele mooie om dan de 300ste mee af te sluiten, denk je niet?
Nee, ik heb nog een dingetje natuurlijk.
Ja?
Ja, nee, een 70x3 Ironman podium, dat is toch nog wel even de moeite waard om te vermelden. Wel ver van hier, 70x3 Ironman Cozumel, Emmanuel Lejeune, een goede wedstrijd neergezet en een derde plaats gepakt. Ik zag ook zijn wedstrijdverslagje waarin hij zei dat hij er goed bij zat in zwemmen. Nou ja oké, het is Cozumel, maar ja, je moet er nog altijd wel, ook al is het met stroom meezwemmen, je moet nog altijd wel met de betere zwemmers mee kunnen. Dus hij heeft het goed gedaan. Mooi opgeschoven. Wedstrijd heel goed ingedeeld in fietsen. En dan van de vijfde naar de derde plak opgeschoven in het lopen. En dus ja, mooie podiumplaats voor Emmanuel Lejeune. Wou ik toch nog even vermeld hebben, want op zich, ja, weet je, het gebeurt steeds vaker lijkt het wel. Maar het blijft toch nog altijd iets speciaals, vind ik, als een landgenoot een 70.3 podium pakt.
Ja. En zeker bij zo'n, want laten we eerlijk zijn, Cozumel, en oké, het gaat vooral om de full distance, zeg maar. Maar ook de 70.3 is toch altijd wel een bijzondere wedstrijd, toch? Een iconische locatie, houdt ook wel veel mensen bezig, heb ik altijd het idee.
Ja, klopt. Ja, ook omdat er wordt veel over gepraat door net die stroming in het water. Het is een wedstrijd die iedereen kent.
Ja, het is een wedstrijd die iedereen kent. Oké, Hans, gaan we op naar de 400 of niet?
Wat mij betreft wel, hè. Tenzij dat we nu zeggen we stoppen op het hoogtepunt, maar dat lijkt me niet, daar heb ik geen zin in.
Mag ik dan vanaf volgende week beginnen af te tellen, of niet?
Ja, ik wou net zeggen. Jij begint vanaf volgende week zo, die 400 komt dan weer in zicht. Dus,
Nou, laten we eerst naar de 325 gaan, Hans, want ook dat duurt dan nog wel een tijdje. Maar mag ik jou zeker ook bedanken voor, wij dan samen ruim drie jaar podcast. Toch wel een flinke reis, hè, zo wat dat betreft.
Ja, het is mooi. Het is mooi. Dat wij nog altijd in diezelfde woonkamer elke week zitten met elkaar virtueel. Dat is mooi.
Ja, en dat ik jou nog niet zat ben, want...
Ja, ik ben ook wel blij dat ik jou wel heel wat Vlaams bijgebracht heb en zo, en wat cultuur.
Ik heb veel goesting in deze podcast, Hans.
voilà, dat zag ik ook altijd als mijn missie. Missie geslaagd, ja.
Alright, Hans. Dankjewel. En ik zou gewoon nu voor nu willen zeggen, nou, nog één keer dan voor die luisteraars. Grijp de kans. De link staat in de show notes. Maak een mooie kans op een startbewijs.
En dus ook het AG1-pakket, hè? Niet te vergeten, toegevoegd vanuit de montagekamer. Maar ook daar vind je alles over terug op de link in de show notes.
En Hans, ik spreek jou volgende week voor de 301ste aflevering dan.
Ja, alright.
Tot dan.
Tot dan.